Welkom bij Hersenspinsels, de neurologische podcast voor AIOS, neurologen en andere geïnteresseerden, waarin we in gesprek gaan met bevlogen experts over ons mooie vak.
Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast Hersenspinsels. Vandaag met Lieneke van den Heuvel, dat ben ik zelf, en Janine Broersen. Allebei AIOS Neurologie van het Radboud Ziekenhuis. En vandaag zijn we te gast bij Nens van Alphen.
Hallo.
We zitten hier zelfs bij jou thuis in een heerlijk plekje buiten in de Serre. Supermooi weer, echt een lenteweertje. Heerlijk om hier te zijn.
Ja, dank. Fijn dat jullie er zijn.
Nens van Alphen is hoogleraar klinische neurofysiologie en in het bijzonder neuromusculaire echografie. Ze is ook hoofd en opleider van de afdeling klinische neurofysiologie in het Radboud Ziekenhuis. En ze is ook opgeleid aan de Radboud Universiteit. In 2004 heeft ze haar artsenbeul gehaald. En in 2006 is ze cum laude gepromoveerd op het onderwerp neurologische amyotrofie. Nens is erg actief op het gebied van onderwijs. Geeft internationaal cursussen over onder andere zenuwen en spierechografie. Hiernaast is ze president of the International Society of Neuromuscular Imaging. Associate editor bij Muscle and Nerve. En vicevoorzitter van het Kernconcilium Neurologie. Ze is werkzaam in de kliniek, onder andere in de plexuspoli van het Radboud Ziekenhuis en in het Radboud Perifeer Zenuwcentrum. Dat is een multidisciplinaire polykliniek waar onder andere betrokkenheid is van de plastische chirurgie, de neurochirurgie, de anesthesiologie, de revalidatiegeneeskunde, de handtherapie en dus ook de neurologie. Zeg ik het zo goed, Nens, of heb je nog aanvullingen?
Klopt helemaal. Ik heb vast nog andere hobby's, maar hier heb je de grootste denk ik te pakken.
En om het heel even over jou te gaan hebben, om een beetje kennis te maken. We zitten hier in een prachtige omgeving. Waar zitten we?
Ja, je zit in Mook, aan de rand van de Mokerhei, één heuveltje over en je bent er. En ook echt aan de rand van het bos. We zijn hier ooit terechtgekomen omdat we jarenlang in Nijmegen gewoond. En uiteindelijk eindig je dan, als je hier gestudeerd hebt, ergens in Nijmegen-Oost. En dat is prachtig. Maar alle straten staan vol met auto's en we wilden heel graag de deur uit kunnen lopen en dan meteen het bos in of de natuur in. Nou, we hebben lang gezocht naar een huis, konden niks vinden, zagen dit onooglijke stukje terrein met allemaal brandnetels en bramen en dachten toen, wacht even, half uurtje van het ziekenhuis fietsen aan de A73 op loopafstand, toen nog voor de kinderen van de lagere school. Hier moeten we gewoon naartoe.
En je hebt het huis zelf gebouwd of laten bouwen, heb ik begrepen?
We hebben het huis zelf ontworpen en we hebben het inderdaad laten bouwen. En daarom is het ook precies wat we willen. Dat is echt een luxe. Ik weet dat ik de eerste keer toen het klaar was hier de deur uit fietsen en dacht, het is net alsof ik op vakantie ben. En dan fiets je de wijk uit en denk je, oh nou, ga ik naar mijn werk. Maar dit is echt, voor ons is het de perfecte plek.
En een heerlijk mooie grote tuin.
En een hele grote mooie tuin. Je hebt vast gezien dat de voorkant van de tuin is een soort Engelse bordertuin. Die is van Sigrid, mijn vrouw. En de achterkant is van mij. En dat is chaos. Een soort wildernis waar alles mag groeien en bloeien.
Ik wou zeggen, het lijkt nog een wintertuin. En ben je ook opgegroeid in Nijmegen?
Nee, ik heb langer in Nijmegen gewoond dan waar dan ook. Maar ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Daar heb ik niet zo heel veel meer mee. Dus ik ben heel blij. Ik denk dat als ik ergens groot ben geworden, dan is het in Nijmegen.
Dan hebben we in onze podcast altijd een rubriek waarin we graag een aantal vragen stellen om je persoonlijk nog wat beter te leren kennen. Quick four. Als eerst, van wat is je grootste passie buiten het werk?
Dat is een lastige. Ik heb een van mijn kenmerken is dat ik houd van ontdekken en proeven. Niet in alleen maar van eten, maar in letterlijke zin van de hele wereld. Dus die passie die daarbij hoort, die varieert van periode tot periode. Soms kan ik een hele tijd opgaan in de wijnkelder of mijn whiskyverzameling die jullie ook misschien kennen. De laatste anderhalf, twee jaar ben ik bezig met parfums. Dus dat is weer een andere hobby. Om daarin, als ik iets ga ontdekken, dan wil ik er meestal ook alles van weten. Dus dan ga ik van alles proberen. Maar ik heb allerlei gekke verzamelingen. Daarnaast, ik ben gek op muziek. Luisteren vooral. En als ik tijd zou hebben, ook wat meer maken.
En wat maak je dan?
Ja, vroeger zong ik en speelde ik gitaar en ook in een bandje en een koor hadden we zelfs. We hadden No Brain, No Pain toen ik in opleiding was met een aantal collega's. Die is helaas ter ziele gegaan. Ik heb jarenlang in een dameskoor gezongen. Als ik nu weer muziek zou gaan maken, dan zou ik eigenlijk de productiekant in willen van elektronische deep house. Op het verlanglijstje.
Mooi, nog genoeg te doen.
Ja, zeker.
En ik hoorde je net al zeggen dat je een aantal voorwerpen hebt verzameld zo in de loop van de jaren. Wat is op dit moment je grootste verzameldrift?
Ik probeer me de laatste anderhalf jaar ook een beetje geïnspireerd door een aantal collega's van de Groene KNF in te houden. Hè? Want het motto tegenwoordig is reduce, reuse en dan recycle. Dus nu ga ik nadenken, heb ik iets echt nodig of niet? Maar ik kan nog steeds heel erg enthousiast raken van bijvoorbeeld in mijn messenverzameling. Als er een mooie nieuwe staalsoort op de markt komt met bepaalde eigenschappen. En waar ik dan perfecte vorm van mes bij zou kunnen verzinnen. En als die ergens te koop is, dan moet ik me echt inhouden, ja.
Een verzameling die we niet zo vaak horen.
Nee, ik kan me voorstellen. Maar voor mij zijn het, mijn andere kenmerken is denk ik dat ik altijd heb over gereedschap of tools in je toolskit. Nou, messen zijn echt tools. Het is een object met een bepaald praktisch doel. Het is niet iets, ik heb niks met wapens, zeg maar.
Sluit goed bij je aan, zou ik horen.
Ja.
Een andere vraag, wie is je grote voorbeeld en waarom?
Ja, die vraag moest ik goed over nadenken. Want ik geloof niet dat ik één voorbeeld heb. Maar ik word meestal geïnspireerd door twee soorten mensen. Of mensen die, zoals een heel aantal patiënten, maar ook in mijn omgeving, iets ingewikkelds meemaken in hun leven, in hun persoonlijke leven. En daar dan toch een positieve draai aan weten te vinden, hoe erg het ook is. Dat kan ik heel erg waarderen. En ik kan ook waarderen mensen die daar waardering voor hebben. En daarin helpen of begeleiden. Dat kan van groot tot klein zijn. Iemand die in me opkwam was koningin Beatrix. Dat was een onzichtbare kracht volgens mij in de samenleving. Maar volgens mij een hele erudite mevrouw. Die achter de schermen denk ik best wat gedaan heeft om Nederland, voor zover zij dacht dat het goed was, in de goede richting te krijgen. Dat soort personen, dus niet meteen in de spotlight, zeker niet Trumpiaans overschreeuwen. Maar mensen die stilletjes gewoon het goede doen om de goede redenen. Daar kan ik heel veel bewondering voor hebben.
Mensen die je er misschien niet zo snel als eerst uitpikt.
Nee, dat zou kunnen. Dat het even duurt. Of dat je niet eens weet dat ze er waren. Maar.
En als je nu zelf aan het begin van je opleiding zou staan, welke tip zou je dan aan jezelf hebben gegeven?
Het begin van mijn opleiding was een beetje een bijzondere route. Want ik werkte als, tegenwoordig heet dat ANIOS op de neurologie. En eigenlijk zou mijn contract aflopen. Eind november 98 of zo, denk ik. En dacht, nou ja, als het dan niks wordt in de neurologie, en ik had gesolliciteerd, maar ik was niet aangenomen voor de opleiding, dan ga ik naar Schotland en word ik traumaarts. Glasgow was up and coming. Die heb de Glasgow coma score. Daar wilde ik naartoe. Had ik eigenlijk al een beetje geregeld. Er zat nog een vakantie tussen. In Thailand ook fantastisch. En toen ging ik daar, wilde ik op reis gaan. Zijn collega, Nens, even over dat rooster hè, van volgende maand. Kan ik met jou ruilen? Ik dacht, rooster voor volgende maand. Mijn baan houdt hier op. En toen bleek ik gewoon nog ingeroosterd. En toen bleek dus mijn opleiding begonnen. Zonder dat ik dat feitelijk wist. Maar ja, mijn salaris werd doorbetaald. En op een gegeven moment werd het papiertje afgetekend. Dus nou ja, ik ben nu neuroloog. En geen traumaarts geworden.
Je bent eigenlijk per ongeluk blijven hangen.
Ja, ik wilde wel heel graag de neurologie in. Dat vind ik het mooiste vak om na te blijven denken. En dat doe ik nog steeds. Maar ik ben denk ik vooral een diagnostische en een praktische dokter. Het grootste compliment dat ik ooit heb gehad in mijn opleiding was op de eerste hulp van een traumachirurg. Die zei, je lijkt wel een chirurg. En dan om de goede redenen.
Dus je bent niet per ongeluk neuroloog geworden?
Nee, dat absoluut niet. Nee, dat was een beslissing. Ik was altijd zo'n enthousiaste student in de collegebanken die ook dictaten meeschreef. En op een gegeven moment zat daar het onderwerp magno- en parvocellulaire banen van de optische pathway bij. Nou, ik zie iemand een beetje verbaasde blikken. Maar ik las het en ik dacht, wauw, dit vind ik gaaf. Hier wil ik meer van weten. En daar hoorde neurologie bij. Ik heb geen dokters in de familie. Dus ik wist niet eens dat er co-schappen waren in de opleiding. Maar uiteindelijk ben ik hier beland.
En welke tip zou je de huidige generatie AIOS mee willen geven?
Relax. Denk ik. Het komt wel goed linksom of rechtsom. Maar ook er is geen format wie jij moet zijn of hoe jij moet zijn. Ben zoals het bij je past. En kan je daarin ook eerlijk zijn naar jezelf. Ik denk dat de meest duurzame manier is om je vak uit te oefenen.
Dus doe het op je eigen manier en je eigen tempo.
Ja, en zonder de... Misschien is dat... Ik weet, jullie moeten maar zeggen of het waar is. Maar ik heb wel eens de indruk dat de huidige generatie AIOS is heel gedreven. Maar ook heel consensueus. En soms consensueus over de grenzen heen waarvan je denkt dat is nog comfortabel voor jou in je werk. Kijk maar naar het oplossen van roosterproblemen. Als er om allerlei redenen in de organisatie geen mensen zijn. Ik denk wel eens, je mag iets begrensder zijn, iets meer voor jezelf besluiten. of jij vindt dat dit de manier is waarop jij je vak wil uitoefenen.
Mooie tip, denk ik, om mee te geven aan de collega's in het veld. Laten we het over de inhoud gaan hebben. We hebben jou vandaag gevraagd om met ons te praten over perifeer zenuwletsel. Onder andere omdat jij dus werkt in het perifeer zenuwcentrum in het Radboud Ziekenhuis. Wat is dat eigenlijk?
Het perifeer zenuwcentrum is een gelegenheidsformatie. Het is een multidisciplinair spreekuur. We hebben ook interdisciplinair spreekuur. Met alle mensen die je net genoemd hebt. Maar dus medici, paramedici, verschillende disciplines. En we zijn net als in de voorloper daarvan, de plexuspoli, bij elkaar gaan zitten een paar jaar geleden. Omdat we allemaal dezelfde patiënten verwezen kregen. Die dan ja soms bij de neurologie begonnen, soms bij de chirurgie begonnen. En dan 6 weken later bij de volgende kwamen. En dan werden er dingen verteld, maar dat kon de patiënt niet goed overbrengen als hij dan bij de volgende in het rijtje was. Dan ging er informatie verloren en uiteindelijk werd het een beetje, wat doet nou die chirurg? Wat doet die pijnarts nou met dit probleem? En met een aantal mensen bij wie we vaker elkaar tegenkwamen toen we casus bespraken, hebben we gezegd, moeten we niet gewoon samen gaan zitten? Dan weten we wat we zeggen, dan weten we wat we kunnen. En daarmee wordt onze individuele zorg ook veel beter. Dat was de start. En daarna was het vooral praktisch een ochtend vinden, wanneer kunnen wij? Maar dit loopt al jaren, ook in verschillende samenstellingen. En ik denk echt dat we heel veel van elkaar hebben geleerd ondertussen.
En wat voor patiënten zie je vooral?
Perifeer zenuwspreker ziet mensen met perifeer zenuwletsel, dat is logisch. Maar twee grote thema's. Of ze hebben door het letsel uitval en daardoor functioneel beperkingen in hun dagelijks leven. Waardoor bijvoorbeeld het werk of de sporten niet meer goed gaat. Of ze hebben een pijnprobleem erbij, wat niet onder controle te krijgen is met standaard medicatie. Het is allemaal derde, vierde lijn zorg soms. Mensen hebben vaak al heel veel andere individuele zorgverleners gezien. En ook behandelingen gehad. En wat wij proberen in een intake is om in één bezoek, de intake, dat is een beetje overweldigend voor patiënten, want die zit dan aan tafel met 6 of 8 verschillende soorten behandelaars, maar een richting te bepalen. Als je dit probleem hebt, wat is dan de volgende stap voor jou? En dat doen we open. Dus patiënten horen ons, discussiëren soms. Kunnen ook gewoon vragen stellen. Als iemand komt met de vraag, kan die arm er niet af? Dan gaan we daar serieus op in. Maar dan hoor je ook de overwegingen. Kan overweldigend zijn, maar het is wel een hele effectieve manier om te zorgen dat ze niet al die mensen af moeten om dan nog steeds niet te weten wat ermee moet.
En je zegt patiënten met zenuwletsel, perifeer zenuwletsel, is dat altijd traumatisch? Of je kan ook misschien op een andere manier zenuwletsel hebben?
Veel, in principe is het bijna allemaal traumatisch. Er komt nog wel eens een verdwaalde inflammatoire neuropathie, dus bijvoorbeeld neuralgische amyotrofie patiënt langs. Ook die kan soms operatieve behandeling nodig hebben of onze inzet. Een deel van wat wij traumatisch noemen is iatrogeen. Dus veroorzaakt door de gezondheidszorg, procedures, operaties, ingrepen zelf. Dat is toch nog wel een flink groot deel van wat wij zien. Dat komt weer voort uit een hele andere, oudere samenwerking. Want al 15 jaar terug heb ik samen met de anesthesiologen, zowel in de Maagskliniek als de Radboud UMC, al een samenwerking op proberen te zetten. Van als er nou mensen zijn met periprocedureel letsel, dan krijgt eigenlijk standaard de anesthesioloog de schuld. Ja, had je die patiënt anders neer moeten leggen. Terwijl er best vaak iets misgaat waarvan de anesthesioloog ook niet weet. Maar de chirurg die denkt, ja, de heup zit er goed in, even heel kort door de bocht. En de patiënt kan nergens heen, want beide hebben ze daar geen spreekuur voor of toegang voor. Dat hebben we gedaan met de Maatskliniek en in huis. En vooral gezegd, als je zo iemand hebt, bel maar gewoon. Zonder oordeel, zonder met de vinger te wijzen. Kijk eens wat die dokter heeft gedaan. Laat die patiënt maar gewoon komen. Dan gaan wij kijken wat er is. En we gaan zorgen dat hij terechtkomt bij de revalidatie of het pijnteam of allebei. Nou, en dat draait ook al voor het perifeer zenuwspreker deze samenwerking. Ik denk dat er vooral over de disciplines heen nog vaak kennis ontbreekt van wat je kan en hoe je met mensen praat. En daar valt echt heel veel winst te halen voor dit soort complexe problemen.
En dat is dus anders dan de plexuspolie die er ook is in het Radboud, waar je ook naar perifere zenuwen kijkt.
Ja, de plexuspolie is gemaakt voor mensen met neurologische amyotrofie. We zien overigens ook volwassenen met een erbsenparese, dus een geboorteletsel van de plexus daar. Maar die is vooral gericht op de revalidatie en complexe bewegingsproblemen. En vaak gaat het aan het einde van een plexuspolieochtend niet eens meer zozeer over de arm of die plexus, maar gaat het vooral over wie is deze patiënt, wat doet diegene, wat moet die allemaal en hoe gaan we dat nou weer bij elkaar brengen. Dat is heel holistisch, zou je bijna kunnen zeggen, insteek.
Maar ook echt een andere oorzaak van het zenuwprobleem in het algemeen genomen.
Ja, er komen ook mensen met traumatisch letsel, maar dan is al duidelijk dat de revalidatie of reïntegratie de vraag is. En als dat niet duidelijk is, dan gaan ze eerst naar het perifeer zenuwspreker. Dus er gaan ook nog best vaak mensen heen en weer.
En als je dan kijkt naar het traumatische zenuwletsel, wat zie je het meest? Welke zenuw?
Meest vind ik lastig te zeggen. Ik denk dat als je in het been kijkt, dan zien we veel multitraumapatiënten, omdat het Radboud UMC natuurlijk een groot traumacentrum is regionaal. De laatste tijd komen er ook heel veel Oekraïense militairen als slachtoffer. En als er iets aan de been is, is het vrijwel altijd bekkenfractuur met bijvoorbeeld ischiadicusletsel. Wat een heel lastig te behandelen of verzorgen letsel is. Als het om de arm gaat, kan het van alles zijn. Van hondenbeten tot mensen met glasscherven in hun onderarm. We zien ook, het Radboud UMC heeft ook een poli voor vaatmaskformaties. HECO van heet dat spreekuur. Daar wordt veel geëmboliseerd. En ook daar zien we wel de problemen van. In de zin van het iatrogene letsel. Dus ik zou niet eens een highlight zenuw willen van achter. Hebben we weer een Janus of een
Het lijkt me ook leuk dat juist die diversiteit het juist ook leuk maakt. En de aard van het letsel verschilt, als ik het zo hoor, ook echt bij elke patiënt weer.
Ja, het zijn allemaal, er is geen wasstraat met dit zijn allemaal medianus letsels. Het is echt heel individueel voor iedere patiënt.
En het is dus een hele diverse patiëntengroep. Wanneer moet een neuroloog uit een ander centrum nou denken aan jullie perifere zenuwspreekuur? En wanneer verwijzen?
Ik zou laagdrempelig zeggen, als je een patiënt ziet met perifere zenuwletsel en denkt, wat moet ik er nou mee? Dan misschien hoeft verwijzen niet meteen, maar bel maar.
Maar eigenlijk kan elke neuroloog naar jullie verwijzen? Of is het gebruikelijk dat het vooral vanuit het Radboud ziekenhuis komt?
Nee, ik denk een groot deel komt van neurologen of zenuw/plastisch chirurgen uit de omgeving. Dus Oost-Nederland, Zuid-Nederland. Het hoeft niet per se neurologie te zijn. En voor veel neurologen staat denk ik het centraal zenuwstelsel veel hoger in het rijtje met aandoeningen die ze dagelijks tegenkomen. De beroerte, MS, et cetera. En perifere zenuwletsel niet zozeer. Maar juist daarom is de uitnodiging heel laagdrempelig. Als er iemand is waarvan je denkt, dit zou wel eens dat letsel kunnen zijn, dan overleg maar. En dan zoek ik zelfs graag met je mee of er in je regio een dichterbij optie voor je is.
En als we dan kijken naar die verschillende regio's, we hebben het natuurlijk nu over het Radboud Zenuwcentrum, want mm-hmm. Ja, daar werk jij. Ja. En welke centra zijn er nog meer?
Oh, er zijn een aantal hele goede, denk ik, in Nederland. Dus je hebt natuurlijk in Leiden heb je het Leidse perifere zenuwcentrum, wat ook door het ministerie afgegeven goedkeuring heeft om proximale plexuschirurgie te doen. Dus wortelavulsies, echt zenuwen uit het foramen. Daar, ik denk dat zij ook hele goede informatie verspreiden over dat je niet moet wachten. Want dat is voor neurologen ook nog wel een dingetje. Hè? Niet gaan kijken of het nooit iets wordt. Als je echt denkt, dit is stuk, stuur maar door. Maar er zit bijvoorbeeld ook aan de plastische en handchirurgiekant zitten hele goede centra. Dus in Rotterdam zit een heel goed handchirurgisch team ook. Waar heel veel perifere zenuwletsel goed behandeld kan worden. Er was in Heerlen een centrum. En dat ik geloof dat men daar bezig is om te kijken of ze met het MUMC Plus weer een doorstart kunnen maken. En dan zijn er nog individuele collega's in Den Handen. Bijvoorbeeld in een klein ziekenhuis in Friesland zit collega Judith C, neuroloog. En die kan heel goed ook deze letsels diagnosticeren. Dus nogmaals, als mensen een vraag hebben, bel maar of mail maar. We denken graag met je mee.
En dan vooral ook kijken, wat zit er in de regio waar de patiënt het beste geholpen?
Ja, en wat is de grote aard en complexiteit van het probleem? Of moeten we een keer bij ons beginnen en dan terug naar de regio? Dat kan ook.
Als we wat dieper ingaan op die perifere zenuw, de anatomie. Nou, we leren natuurlijk perifere centraal en perifere begin je bij je motoren voorhoorn. Je hebt een stukje plexus en een perifere zenuw, de overgang naar de spier. Nou, en dan heb je de spier. Mm-hmm. Maar er zit nog een heleboel meer anatomie aan vast, kan ik me zo voorstellen. Kun je ons door de anatomie van de perifere zenuw loodsen?
Laten we beginnen met zeggen dat dit is het bouwschema wat je nu vertelt. Het is niet de anatomie in de zin van waar ben ik. En als ik iets heb moeten leren de afgelopen 15, 20 jaar, is het inderdaad gewoon echt hardcore anatomie. Wat zit waar in relatie tot welke andere structuur? Dus ik ben op zoek naar een ulnaris in de bovenarm. Waar verwacht ik die überhaupt? En dat is natuurlijk geen probleem als het een normale arm is, maar als het een kapotgeschoten mijnexplosie was die de hele elleboogregio heeft verwoest, dan wil je ook nog weten waar je hem moet vinden. Dus gewoon een boek erbij pakken en gaan leren. Ja, een medianus ligt tussen welke flexoren? Waar zit de cutanis antebrachiolateralis op het niveau van de elleboog zelf? Dat soort hele basale vragen. En een boek is niet erg. Er komen heel veel buitenlandse gasten bij ons trainen. We hebben het boek er gewoon naast liggen. Anders, ja, waarom zou je niet? Je kan alles opzoeken tegenwoordig. We hebben het zelfs voor die anesthesiologen waar we mee samenwerkten, hebben het nog veel simpeler gemaakt. En dat werkt eigenlijk ook heel goed. Het is gewoon zo'n plaatje. Ken je dat? Zo'n dermatoomkaart van je hele lijf. Aan de ene kant de dermatomen, aan de andere kant staan perifere zenuwen afgetekend. Vaak met een kleurtje. Zet maar gewoon een kruisje waar de patiënt klaagt. Prima. Dan komen we er ook wel uit. En vaak is dat correct. Dus dat is in die zin de anatomie. Als je het hebt over de zenuw zelf, dan zit daar natuurlijk ook nog wel wat bouwschema aan vast. Want het is een zenuw, de makkelijkste vergelijking, nou, voor neuroloog weet ik trouwens niet, maar is een hoogspanningskabel. Een hele grote buis, allemaal kleinere bundeltjes, dat noemen wij fascicles. En daarin zitten koperdraadjes met een isolatielaag, bij ons axonen met een myelineschede. Wat de meeste neurologen denk ik niet zo voor ogen hebben, is dat een zenuw gemiddeld maar de helft uit axonen bestaat en de andere helft is steunweefsel. Dat zijn die buizen. En voor trauma is dat super belangrijk of die buizen intact zijn of niet.
En kun je ons daar wat meer over vertellen? Want hoe is dat opgebouwd? Want dat maakt uit uiteindelijk voor de klassificaties van zenuwletsel.
Ja, dat klopt. Als je het hebt over die oude jaren 50 vorige eeuw, meneer Sunderland en meneer Seddon, die hadden al door dat de prognose bepaald wordt door of de draad als geheel nog aan elkaar zit of en in welke mate. Dus de buitenbekleding van een zenuw heet epineurium. Dat is echt de grote buis waar de kabelbundel in ligt. En om die fascicles heen zit perineurium. En een fascikel is eigenlijk de werkeenheid van een zenuw. Dat is het stukje van de draad of de kabel die al van bovenaf weet, ik moet naar die spier of ik moet naar dat stukje huid. Als de hele buis door is en alles wat erin zit ook, dan is het een compleet letsel. Sunderland, Seddon graad 5, dat komt nooit meer vanzelf goed. Dus ook de eerste vraag bij traumatisch zenuwletsel, is het door? Want als dat niet zo is, dan zit je te wachten op herstel wat nooit gaat komen. Is die hele buis wel intact, maar zijn er aan de binnenkant fascicle-omhulsels, dus die perineurale buizen beschadigd, dan kan het zijn dat die zenuw gaat herstellen met een heleboel litteken, want dat is bindweefsel en als dat zich gaat repareren, maakt het litteken. En dat er dus wel axonen in terug willen groeien, maar die stoten dan tegen een muur van litteken aan.
Dus je zegt eigenlijk dat die fascicle, daarvan is het target bekend. Dat gaat altijd naar die ene spier.
Stukje huid,
sensibel, ja. Motor, et cetera. Dat verandert niet meer. Ja. En daar zit dan denk ik ook een vast aantal axonen in per zenuw.
En dat verschilt een beetje per persoon. Die fascicles zijn overigens helemaal boven in de zenuw, dus dicht bij je ruggenmerg, lopen al die... Zijn er nog weinig fascicles, maar hoe verder je naar distaal komt, hoe meer ze zich afsplitsen. Omdat ze zich dan bedenken, oh, ik moet naar de duim of ik moet naar de knie of wat. Dus die fascicelstructuur wordt steeds duidelijker als je in de kabel van proximaal naar distaal gaat.
En als je dan een gemengde zenuw hebt, zowel motor als sensibel, is het dan zo dat die fascicles wel alleen motor zijn of alleen sensibel? Of kunnen die ook nog gemengd zijn? Nou, of is dat een hele
ingewikkelde
vraag?
Ik denk wat je bedoelt is dat de fascicle is al... zeg maar op niveau van ellebogen en knie, voor als het gaat om onderbeen, voeten en hand, die weet wat hij gaat doen. Dus je hebt een AIN-bundel in de medianus, die ligt altijd wat lateraler, om maar eens wat te noemen. En die wordt uiteindelijk de nervus interosseus anterior, en dat is een motoren zenuw. Geldt ook voor de phrenicus, die afsplitst uit wortel C3, C4 in je nek. Het enige is dat sensibel is niet helemaal de goede term, want ook motoren zenuwen, ik zeg het met even tussen haakjes, bijvoorbeeld die nervus interosseus anterior, daar zit heel veel afferente axonen in. Dus die sensibele informatie moet meenemen. Niet van de huid, maar uit jouw spierspoelen bijvoorbeeld. Eigenlijk van alle axonen in iedere zenuw in ons lijf, hebben hele mooie tracerstudies onder microscoop aangetoond, is 90-95% is afferent. Dus jouw brein heeft veel meer input nodig en het sturen van de output, de motoriek, wordt op een andere manier geregeld in je brein. Door het aanschakelen zeg maar, van verschillende combinaties van spieren. Dus in die zin, een sensibele zenuw, als het gaat om een huidareaal, ja, dan is die inderdaad al van tevoren bekend. Maar ook in motoren zenuw is het een heleboel afferentie. Anders zou je bij God niet weten hoe jij staat, beweegt of wat je doet.
Dus er zit een afferente component in een efferente zenuw.
Ja, maar zo. Er zit voor zover ik weet niet omgekeerd een efferente, dus een motoren component in een sensibele huidtak. Dat weet ik zo niet.
Maar nee. En de vascularisatie van de zenuwen?
Loopt mee met dat perineurium. Dus om de fascicles heen zit de bloedvoorziening. En dat zijn segmentale arteriën. Dus die loopt een stukje in de lengte mee en dan vervolgens gaat er een klein takje naar binnen. En dan loopt er weer een vaatje in de lengte mee en dan gaat er weer een takje naar binnen. dat is bijvoorbeeld iets wat die vaatmalformaties behandelen risicovol maakt. Want als je een vaatmalformatie emboliseert en hij loopt in de buurt van een zenuw, kan het zijn dat je zo'n segmentale stukje vascularisatie afsluit en krijg je gewoon een infarct. En als mensen meerdere behandelingen hebben gehad van hun vaatmalformatie, dan zien we dat helaas toch nog wel eens optreden ook.
Een perifere zenuwinfarct.
Ja, inderdaad.
Ja.
Het zou zijn alsof je de M3 afsluit, zeg maar, van de cerebrimedia.
Want kan zo'n probleem in de vascularisatie echt dus ertoe leiden dat een zenuw helemaal niet meer functioneert? Of is dat vaak partieel?
Hangt een beetje vanaf hoe erg. Maar als je echt een heel segment eruit haalt, ja, dan is op dat segment alles aan de binnenkant van de kabel stuk. En daarmee worden er ook geen signalen meer doorgegeven. Dus dan krijg je een zenuw met een stuk fibrose in het geïnfarceerde deel. Dat is lastig te repareren, ja.
Dan heb je wel continuïteit, maar geen functionele continuïteit.
Ja, precies. Dan hou je een stuk buis over waar alleen maar litteken in zitten.
En je zei al iets over het steunnetwerk en met name het epineurium. Je hebt natuurlijk ook nog je myeline, je zwam, et cetera. Wat is daar de rol van?
Ja, dan ben je eigenlijk al onder de microscoop aan het kijken naar de binnenkant van zo'n fascikel. Daar zitten axonen met hun myelineschedes. Myelineschedes zijn een product van schwancellen. En we hebben gemyeliniseerde zenuwvezels. Ja. Waar een eigen laagje omheen wordt gedraaid met zo'n van ongeveer een millimeter en dan een klein gaatje. De knoop van Ranvier en dan weer een millimeter segmentje. Maar die schwancellen, wat ze ook doen, is dat ze een soort moederkloek zijn voor ongemyeliniseerde vezels. Dus jouw pijnvezeltjes, A-delta vezels, hele kleintjes, die liggen ingebed in het cytoplasma van schwancellen. Dus die zitten er echt omheen als zo'n kip op een stel eieren, zeg maar.
De moeder van de zenuw.
Ja, nou als die eraf gaat, dan zou ik kunnen zeggen, dan krijgen ze het te koud en dan doen ze het ook niet meer.
En dus die myeline, dat zit echt in het, of ja, rondom het axon dan, zeg maar. Dus dan heb je het in het endoneurium, in de fascikel.
Precies om het axon heen en daaromheen zit weer een laagje endoneurium. En dat is vrij los weefsel, maar die houdt die groepjes axonen van elkaar gescheiden binnen een fascikelbundel.
Dus als je kijkt naar zenuwletsel, kijkt eigenlijk met name een stukje anatomie. Waar ligt de zenuw en waar gaat de zenuw naartoe? Ja. Maar dan binnen de zenuw heb je ook nog heel veel plekken eigenlijk waar je een probleem kan, wat ja, een verschillend effect kan hebben voor je zenuwgeleiding.
Absoluut. En een mooi voorbeeld is denk ik letsel veroorzaakt door het inspuiten van iets waarvan je dacht, ik doe het rond de zenuw. Bijvoorbeeld de kapaaltunnelsyndroom. Wil je corticosteroïden spuiten? Als je per ongeluk in het epineurium zou komen met de naald, dan hoeft dat nog niet een probleem te zijn, zolang je maar niet in die fascikel spuit. Want dan gaan er echt axonen stuk. Maar in een epineurium, met niet al te veel druk, verspreidt het zich rondom de fascikels. Anesthesiologen maken daar gebruik van bij bijvoorbeeld plexusblok. Dat is een vrij losse structuur net boven je sleutelbeen, de supraclaviculaire plexus. Daar kun je in, als het ware, de afgrenzing spuiten. En dan verspreidt het zich heel mooi rond al die bundels. Maar je moet niet in een fascikelbundel gaan zitten, want dan blaas je hem op.
Dat wist ik niet. Interessante theorie zo. Als we het dan hebben over die indeling van zenuwletsel. We hebben het er natuurlijk net al kort even over gehad. Er zijn hele oude indelingen. Sunderland, Seddon. Ja. Komt dan voorbij. Wat wordt er tegenwoordig gebruikt?
Deze nog. Maar herstel is iets complexer dan alleen maar die indeling. Weet je, misschien is het praktischer om zenuwletsel te benaderen vanuit de fase waarin je de patiënt tegenkomt. Als het vandaag gebeurd is, jij staat op de eerste hulp, er komt iemand binnen met een multitrauma. We weten dat er een 1 op 20 kans is bij zo'n trauma dat er ook zenuwletsel is. Dat is vaak niet de A, de B of de C, maar de D. Dus eerst zorg je voor die andere drie. Als het in de acute fase is en je hebt iemand waar een glasverwonding zichtbaar is. Ik moet denken aan een jonge man die we zagen die een ernstige auto-ongeval, of hij reed een vrachtwagen, hij was aangereden, de hele voorruit was versplinterd en de splinters zaten in zijn hals en zijn nek. Nou, dat is een regio waarvan je al van tevoren aanvoelt dat als daar glasscherven ingaan, dan ligt daar een heel groot zenuwvlechtwerk, plexus brachialis, die at risk is. En op dat moment is er eigenlijk maar één vraag belangrijk daarvoor, zit het nog aan elkaar? En dat geldt dan voor iedere individuele grote bundel die daar loopt. In dit geval was er ook een ernstig C-probleem, want de arteria vertebralis was ook door. Dan weet je overigens dan zeker dat de plexus kapot is, want die ligt daar overheen of oppervlakkiger. En dat moest eerst worden opgelost. Achteraf dachten we, was het misschien fijn geweest als er tijdens die OK voor het hechten van de arteria vertebralis ook even was gekeken naar al die doorgesneden zenuwen en iets aan was gedaan. Dat is helaas nog niet gebeurd. Dus
dat er een plastisch chirurg was ingestapt.
Ja, voor een perifere chirurg, lijkt me dat heel ingewikkeld. Ja. Ja, alhoewel er ook vaatchirurgen zijn die heel goed zijn in zenuwchirurgie. Dus als bijvoorbeeld thoracic outlet behandelen. Maar het vergt een extra stukje aandacht dat je even van de A, B en de C ook meedenkt over de D in dat gebied.
Dus je zegt met name in de acute fase bepalen is er continuïteit.
Ja. En als je het, dan zijn er twee soorten letsels. Je hebt open letsel. Kan je gewoon aan de buitenkant een glasvonding in de onderarm. Als er al pezen en spieren bloedvaten uitsteken. Ja, dan is de kans groot dat er ook zenuwen stuk zijn. Als je het rechtstreeks kan zien, moet je het eigenlijk operatief inspecteren en gewoon aan elkaar hechten. Overigens wordt ook daar nog best vaak de bloedvaten en de pezen gehecht en de zenuwen gelaten. Dat is jammer, want het is gemiste kans. Want hoe sneller je het aan elkaar zet, hoe groter de kans dat het nog mooi teruggroeit, zeg maar. Maar en als je het niet kan zien aan de buitenkant, dus het is een gesloten wond, ja, dan moet je een plaatje van maken. Het wordt internationaal ook echt aangeraden dat imaging, slecht woord voor beeldvorming in het Nederlands van zenuwen, is eigenlijk een standaard onderdeel van dit soort traumata.
En als we nog even teruggaan naar dat soort letsel wat je ook kan hebben. Hè? Want je zegt al glasverwonding, dan kun je dus een doorsnijding hebben van de zenuw. Mm-hmm. Je hebt ook tractieletsel bijvoorbeeld. Dus je hebt meerdere mechanismen waarbij je traumatisch zenuwletsel kan hebben. Zit daar nog een onderscheid in wat daar relatief gunstiger, minder gunstig in is?
Ja, niet helemaal door is altijd gunstiger dan helemaal door. Maar als je naar een glasvonding kijkt, het kan zijn dat daar dat er een kerf in de zenuw zit. Dus dat een deel intact is, maar een deel kapot. Dat deel wat dan kapot is door het glas, gaat ook niet vanzelf beter worden. Dus ook een partieel scherp letsel, zeg maar, van een deel van de zenuw als geheel, is niet goed. Maar een tractieletsel levert vooral inwendig schade op aan bijvoorbeeld de vascularisatie, de veneuze return. Die bindweefselstructuren, dus de perineurale buizen. En dan hangt dat er vanaf hoe erg het was. Of je het herstelt en de boel weer mooi doorloopt. Of je het herstelt met een heleboel litteken en er kan geen axon meer doorheen.
Dus dan kun je ook volledige discontinuïteit van de zenuw hebben, waarbij je epineurium wel nog intact is. Dus als je met het plaatje kijkt, lijkt het, het lijkt daar.
Hij zit aan elkaar.
Zit aan elkaar.
Ja.
Maar functioneel zit het niet aan elkaar.
Nee, en als je met een goed plaatje kijkt, zoals de hoge resolutie die we met de echo tegenwoordig halen, dan zie je wel dat er een verstoring is van die mooie fascikelstructuur. Dus dan heb je een zenuw die er mooi uitziet als een soort stel tramrails naast elkaar, totdat je op het punt van het letsel komt en dan is het ineens chaos aan de binnenkant. En dan eindje verder gaat de zenuw weer door. Dat soort letsel heeft, als het klinisch niet herstelt, na een aantal maanden ook chirurgische behandeling nodig.
En je zei al net een mooie casus van een patiënt met plexusletsel. Je hebt ook zoiets als wortelavulsies. Dus dat zit dan weer denk ik een niveau voor de plexus nog. Mm-hmm. Wat is dat, een wortelavulsie?
Ik denk twee dingen. Je zenuwen ontspringen natuurlijk in je ruggenmerg. En dat begint als, dat heet rootlets. Dus worteltjes in het Nederlands. Op één cervicaal niveau, bijvoorbeeld C5 of C6, zit een aantal kleinere worteltjes die ontspringen. En die dan in het foramen samenvoegen tot de wortel zelf. En het hangt van het soort letsel af waar het stuk gaat. Dus als er vooral, even heel, heel zwart-wit, als er vooral aan de arm getrokken wordt, is de kans groter dat het op het niveau van het foramen als het ware losgaat. Als er met de nek ook nog iets gebeurt, dus hyperflexie, hyperextensie of rotatie, is de kans groot dat het aan de binnenkant, die worteltjes, stuk gaan. En als de zenuwwortel uit het rugmerg is getrokken, komt het nooit meer goed. Dat kunnen we ook niet herstellen, niet op dat niveau.
Dat kun je niet opereren en aan elkaar maken?
Nee, je kan geen wortels terugplanten in het ruggenmerg als een soort stekjes in de grond. Dat gaat niet meer.
En hoe komt het dat het zo pijnlijk is, dat plexusletsel?
Is het niet bij iedereen. Het gekke is, van alle PVC-zenuwletsel wordt ongeveer 40% heel pijnlijk en 60% niet. En er is geen individuele voorspeller bekend of dat bij jou wel of niet het geval zal zijn.
Nee, want ik heb wel altijd onthouden, als het echt heel pijnlijk is, dan is er een grote kans op plexusletsel.
Ja, je kan
ik dat niet zo omkeren?
Nee, dus dit kan je wel zeggen. Dat is ook een van de rode vlaggen voor is er zenuwletsel, is er meer pijn en ook vooral distaal bijvoorbeeld van het letsel dan dat je had verwacht op grond van het trauma. Dus als je iemand tegenkomt met een humerusfractuur, dat is pijnlijk. Maar als er daarnaast ook nog heel veel pijn is in de onderarm en hand daarbij, dan moet je al alert zijn of er niet ook bijvoorbeeld radialis letsel of medialis letsel is door de scherven. Dus dat is een van de belangrijkste rode vlaggen. En het kan inderdaad ontzettend pijnlijk zijn, maar het kan ook totaal pijnloos verlopen. Dus misschien moet je ook voor jezelf als het ware bedenken op zo'n eerste hulp, als er een patiënt komt die geen pijn heeft, maar een arm die als een soort slappe doek aan de zijkant hangt, ja, dat sluit zenuwletsel niet uit.
Nee, Nens, wat je zegt, inderdaad, wordt pijnlijk. Is het meestal zo dat mensen met plexusletsel pas op een later moment pijn krijgen, of is het juist vaak wel direct aanwezig?
Ook dat in mijn ervaring verschilt. Als het in het begin pijnlijk is, zijn het vaak hele pijnlijke parestesieën. Dus je hebt dan een zenuw, een open einde. Het is eigenlijk een levende elektrakabel waar nog stroom op staat. En die stroom zorgt toch nog voor ontladingen, zeg maar, in het letsel, de stomp. En jouw brein interpreteert dat als signaal. En hoe die het interpreteert kan zijn tintelingen, maar kan ook zijn steken, flitsen, pijn. Of er ontlaat niets meer op het niveau van het letsel. De zenuw is stil en de stroom is eraf. Ja, dan voelen mensen niks. Maar op dat moment ook nog geen pijn. Kan later wel komen.
En het is dus onduidelijk hoe dat kan verschillen tussen mensen.
Ja, of wat. Ik denk ook niet dat je het goed kan voorspellen. Want in de acute fase is het letterlijk, staat er nog stroom op of niet? En dat hangt af van de ernst en de aard van het letsel.
We gaan dan meteen inderdaad een stukje door naar de anamnese waar je op richt. Zijn er nog andere dingen waar je naar kijkt? Of waar je naar vraagt dan met name? Dus even op de anamnese richt.
Ja, als het gaat om het identificeren van zenuwletsel bij een trauma. Nou, dus pijn, meer dan je verwacht of distaal van het primaire letsel of functieverlies. Nogmaals, die humerusfractuur. Als iemand dan zegt, ja, maar ik kan geen vuist maken. Of, ja, dat hoort ook niet bij zo'n letsel. En dat is iets waar we misschien iets alerter op zouden mogen zijn in de spoedeisende hulpsituatie. Of iemand met een femurfractuur die zijn tenen niet meer kan bewegen, is ook gek. Dan kun je zeggen, ja, is pijn. Of de patiënt ligt te kermen, die wil niet. Dan hoort die denk ik bij de second of tertiary survey. Om te kijken of het nog doet. En dat hoeft helemaal niet gedetailleerd. Gewoon beweegt het nog. Want zelfs al zou er een tractieletsel zijn of een compressieletsel van een ischiadicus of een proximale armzenuw, als je distaal nog ziet bewegen, is altijd prognose gunstiger. Hoef je in de acute fase ook even niet erop te springen om te kijken of er nu chirurgie moet plaatsvinden.
En je sensibiliteit, is het zo dat, kijk, als het afwezig is, kan ik me voorstellen, kan dat wijzen op discontinuïteit. Maar als het verminderd is, heb je per definitie dan continuïteit van de zenuw.
Ja, tenzij je, het hangt een beetje af hoe verminderd. Als je bijvoorbeeld een raar letsel hebt waar maar één zenuwwortel, dus alleen C6, noem maar iets, kapot gaat. Er zit overlap in de dermatomen. Dus als C5 en C7 werken, kan het zijn dat je maar een heel klein gebied hebt waar je daadwerkelijk minder voelt. Dat is dan kom je wel denk op het gebied van de neuroloog van hoe waarschijnlijk is het dan? Ik denk dat je in het begin is de vraag, is het nog aan elkaar? Is er zenuwletsel? Misschien ja. Is het nog aan elkaar? Nou, iedere sensibiliteit is beter dan niks. Maar dan ga je natuurlijk ook de motoriek onderzoeken van dat segment.
Ja, dus je kijkt klinisch zowel natuurlijk motoriek sensibiliteit, doet die zenuw het nog? Ja. En als je het hebt over plexusletsel, de plexus heeft ook bijvoorbeeld de nervus phrenicus. Wat vraag jij altijd daarnaar of mensen kortademig worden? Of diafragma het nog doet?
Ja, misschien heb je het al gemerkt dan in de ambulance als je patiënt oppikt. Want als je die plat legt, dan worden ze benauwd. Ik denk dat het lastig na te vragen is, maar... En het hangt er ook vanaf wat voor anderen. Als er ook thoraxletsel is, dan wordt het heel lastig, denk ik, voor die patiënt om uit elkaar te houden. Wat er zeer doet. Als er ribfracturen zijn, willen mensen ook niet doorademen. Dus ik vermoed dat we deze secundair vaker oppikken. Maar
zie je ook op je aanvullende diagnostiek natuurlijk een x-thorax met hoogstand van je diafragma.
Die kom je vanzelf tegen, denk ik.
Die kom je wel tegen.
Spoedeisende situatie. Ja, dat klopt.
Ja. Zijn er nog andere dingen waar we bij het neurologisch onderzoek als arts extra goed op moeten letten naast de dingen die je al genoemd hebt?
Nou, ik zou bijna zeggen, let op de alle standaard dingen en maak het niet te ingewikkeld in de acute fase. Verdenking zenuwletsel moet meteen leiden tot de vraag, is er een kans dat het door is? En als jij besluit nee, dan kun je even wachten, maar dan is denk ik de belangrijkste beslissing om die patiënt nog een keer te zien, na een week of twee. Voorbeeld, jonge man reed, zijn hele familie deed in tractors. Hij was helemaal gek op tractors. Hij reed met een tractor op een ijzige dag de sloot in. Hij lag ongelukkig beklemd, kwam op de spoedeisende hulp, volledig slappe arm nadat ze hem uit de tractor hadden gezaagd. En op dat moment was de vraag, moet die nou voor elkaar? Moet die naar Leiden? Wat doen we ermee? En deze jongen kon niets bewegen, tot en met zijn trapezius. Maar die zei wel, je raakt me aan en het voelt warm of koud. En dat ene antwoord is voldoende om te zeggen, wacht. Maar je moet wel zorgen dat je die jongen na een week of twee, als je hem nog niet eerder gezien hebt, nog even contacteert van, is het inderdaad aan het herstellen? Want je kan in het begin volledige uitval hebben door gewoon een blok.
En een week of twee, is dat dan een gebruikelijke termijn om mensen podoclinisch te vervolgen?
Ja, hangt ook van de setting af. Als er multitrauma is en er moet nog veel meer, dan kan het zijn dat je ze nog op de afdeling tegenkomt. Het gaat er vooral om dat je in de gaten houdt en ze niet laat verdwijnen in een bijvoorbeeld opname bij de heelkunde en ze nooit meer ziet. Want daar gaat het vooral over de botten. Hè? Fix the fracture, zeg maar.
En waarom dan na een week of twee? Waarom niet eerder of pas na een aantal maanden?
Oh, ik denk dat je eerder wel iets wil doen als er echt forse uitval is. Iemand met een volledig lamme arm voorbij dag één zal hulp nodig hebben in de ADL. En tips moeten krijgen over hoe ga je dan om met zo'n dorsvlegel die aan je zij hangt. Dus een stukje behandeling, fysio, revalidatie om iemand te begeleiden is heel belangrijk. Maar het gaat er vooral om dat je hem niet, deze persoon niet kwijtraakt. Ergens wil je nog een keer checken of het de goede kant op gaat. En zo niet, dan ga je natuurlijk nog een keer volgen.
Dus je kijkt eigenlijk eerst, is het wel of niet continu? Ja. En als het denkt, nou, dit zou dus continu kunnen zijn, dan ga je bepalen, oké, op welke termijn ga ik dit dan vervolgen om te kijken of er ook daadwerkelijk progressie in zit.
Of dat er toch nog iets moet.
En als je nog heel even teruggaat naar die vraag, is het wel of niet continuïteit van de zenuw? Je zei net al van, nou ja, veel mogelijkheden voor beeldvorming. Wat is daar tegenwoordig de gouden standaard in? Echo, MRI, allebei?
Ja, nog geen, omdat er nog weinig aandacht is daarvoor. MRI gewoon, even de standaard sequenties die wij gebruiken, is eigenlijk niet voldoende om perifere zenuwen in beeld te brengen. Er zitten gaten tussen de slices. En de zenuwen lopen alle richtingen door je lijf, niet zo mooi in een sagittale of horizontale of transversale richting. Wat je dan nodig hebt, heet MR-neurografie. En dat is een speciale techniek waar de radioloog een belangstelling voor moet hebben, aparte sequenties moet programmeren. En
kan elk centrum dat?
Nee, absoluut niet. En in Nederland zijn er nauwelijks centra waar dit gebruikt wordt. En als het gebruikt wordt, denk ik vooral voor research. Misschien maakt dat ook dat we in Nederland wat sterker de echografie hebben ontwikkeld om in dat gat te stappen. Echo kan vanaf, je kan niet door bot kijken. Dus als het in het spinale wervelkanaal is, dan zul je een MRI moeten gebruiken voor die rootlet avulsion, zeg maar, bij plexusletsel. Of diep in het bekken, daar kan je ook niet komen. Alles daarbuiten kun je met echo prima doen als je weet hoe het moet. En daar komt dan natuurlijk de vraag, wie kan dat? En dat we geven al jaren cursussen, het worden gelukkig steeds meer mensen. Maar dit is nog wel een beetje een specialty item. En ik wil geen reclame maken per se voor onze winkel. Maar nogmaals, als je twijfelt of iets intact is, dan bel en dan kijken we wie er bij je in de buurt dit plaatje zou kunnen maken. Bijvoorbeeld in ons ziekenhuis, je kan gewoon de patiënt heen en weer verwijzen alleen voor de echo. En dat kan ook spoed. En dat doen we ook met regelmaat voor bijvoorbeeld kinderen, waarbij de vraag is of er zenuw- of plexusletsel is. En dan wil je zo snel mogelijk met zo min mogelijk pijn, EMG, naalden, stroom is pijnlijk, wil je info hebben.
Want je kan met je EMG kun je natuurlijk eigenlijk ja frame voor frame de hele zenuw vervolgen. Maar je zei net iets over dat je ook wel de, zeg maar, de inhoud zeg maar, van de zenuw kan beoordelen.
Die technieken zijn complementair. EMG, de eerste twee weken zie je misschien dat iets het niet doet. Maar je kan nog niet zoveel zeggen over de mate van axonale schade. Omdat de neuromusculaire overgang nog intact is. Dit wordt een beetje ingewikkeld verhaal over Wallace degeneratie. Als je een zenuw stuk maakt, gaat eigenlijk aan de binnenkant lost het hele axon op. Of alle axonen op. En dan inclusief de neuromusculaire overgangen. Dat duurt een week of twee. Dat gaat niet van proximaal naar distaal, maar gewoon diffuus. En op dat moment ga je denervatie zien in de spier die bij die zenuw hoort. Tot die tijd zie je daar niks in. Kan de patiënt hem ook niet gebruiken. Ja, dan weet je dus niet hoe stuk het is. Je kan zenuwen natuurlijk elektrisch stimuleren en dan zien of er wel of geen respons is. Als er wel een respons is, top. Want dan is een deel van de zenuw intact. Maar als er geen respons is, kan het nog steeds een volledige blok zijn. Of totaal doorgesneden zenuw. En in die zin is EMG goed voor de functie, maar eigenlijk niet zo goed voor de acute fase. Want dan wil je alleen maar weten, zit het aan elkaar? Moet er een chirurg nu naar kijken? Dus dan kun je beter beeldvorming doen. Als je na een aantal maanden de patiënt denkt, wordt het nou beter of niet? Dan kan EMG net iets eerder dan de kliniek laten zien dat er bijvoorbeeld toch al wat reinnervatie aan de gang is.
En zo'n echo kun je dus wel ook gebruiken om echt te kijken of de fascicles en de individuele fascicles continu zijn.
Ja.
Dus niet alleen maar epineurium, maar
nee,
ook...
Nee. Ja, de echo is in de oppervlakkenlagen tot zo'n 4 centimeter diepte kun je fasciculaire structuren zien. Dat is genoeg bij de meeste mensen om ook nog een ischiadicus in de bilregio te beoordelen. Als jij een hele grote bilregio hebt, dan lukt het soms niet.
Met een hele grote probe.
Ja, nou ja, er zijn laagfrequenten natuurlijk waar je ook zwangere buiken mee ergoot. Dan heb je minder detail.
En dan zijn die fascicles moeilijker om te beoordelen.
Ja, maar dan nog zie je vaak wel of het wel of niet doorloopt. En het andere is dat een zenuw die helemaal door is, die uiteinden zijn elastisch. Dus dan liggen de eindjes een stukje van elkaar.
En als je nou praktisch een advies zou mogen geven, want je hebt een patiënt die is klinisch die is opgenomen met een verdenking op, of in elk geval klinisch geen aanwijzingen dat er wel continuïteit is. Dus je moet gaan kijken, is er continuïteit? Als we het even hebben over traumatisch plexusletsel bijvoorbeeld. Wat zou je eerst doen en op welke termijn? Aan beeldvorming?
hangt van de ernst. Ja, het is heel erg bepaald door de ernst en de mechanische toedracht van het letsel. En dus wat hier tussen zit, is nog een inschatting van wat verwacht ik eigenlijk bij dit type letsel. Als jij iemand hebt met een laag energetisch letsel. Ik denk aan een meneer die zijn motorgrasmaaier wilde starten. En daar zat zo'n trekkoord aan. En terwijl hij trok, liet dat koord los. Dus zijn arm schoot heel hard naar achter en naar boven. Dan verwacht je een tractieletsel in de truncus inferior. Want dat is de richting waarin hij trekt. Maar je verwacht niet dat hij gelukt is om die door te trekken, zeg maar, of kapot te maken. Omdat dan zijn hele arm eraf zou liggen. Snap je? Er moet een soort congruentie zijn tussen de rest van de letsels die je ziet. Het is niet zo dat alleen een zenuw kapot gaat bij een tractieletsel en de rest van de arm intact blijft. Andersom, we hebben vorige week een mevrouw met een ribfractuur, scapulafractuur, humerusfractuur, acromion en claviculafractuur.
Dan zal er wat kapot zijn aan zenuw.
Nou, goed dat je het zegt, want de verwijzing was, ja, we denken misschien plexusletsel, maar we weten niet of het waarschijnlijk is. Wat denk je? Die mevrouw is als een soort ei helemaal in elkaar geklapt. Daar zitten de plexus is weken delen. Natuurlijk is dat stuk. Weet je, daar moet je ook niet te ingewikkeld over nadenken.
En zou je dan, als je praktisch kijkt, kunnen zeggen van nou probeer in de eerste instantie een echo te maken, want dat is snel, dat kun je bedside doen.
Dus dat kan op de IC of op het
weet je voldoende, dan weet je voldoende. Ja. Weet je niet voldoende, dan nog naar een MRI?
Ja, zeker. En voor plexusletsel, als het helemaal paralytisch en anesthetisch is, dan hoort die MRI er standaard bij, want dan moet je naar intraspinale delen van de wortel kijken.
En die kun je met de echo niet beoordelen?
Nee, kan niet door het bot heen. Alle andere stukjes ja, maar dat niet. Dus die horen bij elkaar.
En waar laat je die MRI dan maken, aangezien niet alle ziekenhuizen dat kunnen?
Ja, dat voor de spinale MRI's zijn gelukkig vaak meer protocollen beschikbaar. Dus zeker als de patiënt opgenomen ligt, zal dat toch gewoon je eigen ziekenhuis moeten zijn. En hopen we dat er een sequentie beschikbaar is die daarbij past. Dat kan ik niet voor alle huizen inschatten in Nederland. Maar anders wil je het zo snel mogelijk misschien ergens in de buurt doen. In een ander, weet je, ik neem aan dat, ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat dit soort ernstige multitraumaletsels met plexusletsel ook terechtkomen in de grote traumacentra, waar nog net iets meer mogelijkheden zijn, ook qua beeldvorming.
En als je echt een discontinuïteit hebt van de zenuw, dan zeg je, dan moet je echt snel iemand raadplegen die dat mogelijk aan elkaar zou kunnen maken.
Ja.
En als je wel continuïteit hebt, dan kun je het wat langer.
Ja, dan geef je het meestal de tijd, want als de patiënt het zelf kan repareren, wordt het altijd beter dan als de dokter het moet doen.
En kun je iets vertellen over die prognose als het lichaam het zelf moet doen?
Ja, dus je hebt een niet discontinu letsel. Dan hangt het er dus vanaf hoe ernstig de beschadiging van die bindweefselstructuur is. Je kunt het inschatten als je de patiënt volgt door te kijken, is er al herstel? Dus als iemand na een week of twee weken al zegt, hey, ik kan weer wat bewegen of krijg weer wat gevoel, hartstikke gunstig. Dan komt het vaak wel een heel eind goed. We weten dat je.
En wat vertel je dan de patiënt? Zeg je dan, oh, maar dan zal het over een half jaar wel voor het grootste gedeelte goed zijn? Of
nee,
dan zal het over twee jaar wel goed zijn?
Zeg alleen maar, dit is hartstikke gunstig. Ik verwacht dat het nog wel meer gaat herstellen. En we zien elkaar weer. En dan spreek je een termijn af. Als je niet meer dan 3/4 van je axonen kwijt bent, dan kun je ook nog, zoals dat heet, collateraal reinnerveren. Oftewel, dan zitten er nog 1/4 axonen die wel intact zijn en die kunnen met 1 maand of 3, 4 zijtakken maken en de losliggende stukken huid of spier erbij pakken. Dus het tweede eikpunt is na 3, 4 maanden. Als iemand de eerste paar maanden zegt, ik merk helemaal niks, het is slap en het doet niks en ik voel het niet, maar na 3, 4 maanden zegt, kijk, nou krijg ik wat beweging terug, dan weet je dat je collaterale reinnervatie ziet en dan weet je dus ook dat er nog 1/4 of meer van de axonen intact is. Dat is ook gunstig, want dan verwacht je eigenlijk dat je daarna daarmee doorgaat. Zie je na 3, 4 maanden nog helemaal niks, dan is er iets ernstigers aan de hand. En dat zou denk ik ook de clue moeten zijn om te gaan kijken, moet dit toch operatief behandeld worden? Zit er zo'n groot litteken in die zenuw dat die patiënt gewoon niet kan reinnerveren? Of moet er inderdaad iets anders, zoals secundaire chirurgie of andere opties om functie te herstellen?
En dat is ook waarom je net zei, dan zou je na 2 weken de patiënt willen terugzien. Want als je nog niks ziet, kun je toch nog
dan
nadenken
heb je niet
over
een blok,
niet acute chirurgie, maar semi-acute chirurgie.
Ja, en de timing voor dat soort operaties, dus als er een slecht verlittekenstuk zenuw ergens in de kabel zit van boven naar beneden, wil je tussen 1/2 jaar en 1 jaar graag opereren. En dat hangt een beetje, als mensen ouder zijn, is het resultaat minder mooi als ze jong zijn. Maar na 1 jaar wordt het heel erg lastig voor je lijf om het nog te repareren.
En maakt het ook nog uit welke zenuw er kapot is, wat de herstelkans is?
Ja,
als je het weer aan elkaar maakt?
Ja, want op het moment dat je dat soort operaties doet, maak je het dus stuk chirurgisch. En dan moet van dan af het hele zenuw weer opnieuw aan elkaar groeien. En dat gaat een millimeter per dag. En dan komt er een ander verhaal bij. Dat als je kijkt naar je ischiadicus bij het bilplooi. Die, hoe lang is je been? Mijn been is niet zo lang. Laten we zeggen nog geen meter. Maar toch, stel dat het 90 centimeter is. 900 dagen is bijna 3 jaar. En ergens tussen een jaar en anderhalf jaar na het letsel houden de distale buizen in die zenuw, maar ook de spier op met vragen om reinnervatie. Het is net alsof je lijf na een jaar of anderhalf jaar denkt, nou ja, als niemand mij nodig heeft, wat doe ik hier dan? En het wordt litteken. Dus je hebt een soort chemotactisch signaal eerste tijd, maar op een gegeven moment stopt dat. En voor je ischiadicus proximaal in het bekken of je bovenbeen betekent dat je het je onderbeen eigenlijk nooit gaat halen.
Dus het hangt af eigenlijk van de lengte van je letsel tot de target spier waar je heen moet.
Ja, dus een plexusletsel
of
van de
target huid. Maar ja. Target doel.
Truncus inferior vanaf je plexus brachialis halen veel mensen niet. Dus handfunctie, praktisch, komt eigenlijk nooit terug, maar is ook niet het doel van hersteloperaties daar. Wat bij plexus brachialis, als er fors letsel is, vooral om gaat, is dat je biceps terugkrijgt. En je arm kan klemmen. Het is latissimus, zeg maar.
En waarom is dat zo handig?
Omdat je dan nog je arm als een haak kan gebruiken.
Je tas kan dragen.
Nou, bijvoorbeeld. Een hand is natuurlijk handiger, letterlijk. Maar niet realistisch met proximale chirurgie. Er zijn wel hele mooie ontwikkelingen de laatste jaren om dan distale chirurgie te gaan doen. Ik weet niet of het te veel detail is, maar stel dat je een goede bovenarm hebt. Dus je hebt een onderste plexusletsel waarbij je hand is uitgevallen, maar jouw biceps doet het heel goed. Daar zit een musculocutaneus zenuw aan. En je zou een takje van die musculocutaneus kunnen gebruiken om bijvoorbeeld je ulnarisfeer aan het werk te zetten. Dan heb je een transfer gedaan van een stuk zenuw. Dan offer je een stukje van je biceps of brachialis op voor handfunctie.
En dan heb je het echt over secundaire chirurgie, wat je pas echt op latere termijn ga doen. Wat voor termijn praat je dan over secundaire chirurgie?
Als het om zenuwen gaat, wil je dat ook het liefst tussen half jaar en jaar. Als dat ook niet kan, maar je hebt wel pezen die je kan verplaatsen. Bijvoorbeeld, je hebt dat ulnaris letsel, maar er zitten wel goede extensoren in de onderarm. En je zou een pees naar de ventrale zijde van je onderarm kunnen halen. Ja, dan maakt het niet uit. Dat kan je tot aan het einde der tijden doen, zolang de patiënt er nog is. En misschien nog een genezingstendens heeft.
Dus je hebt dan een pees, dan wel spiertransfer. Je hebt een zenuwtransfer. Ja. En je hebt ook nog iets met een graft, dacht ik.
Oh ja, dat is een beetje de techniek van hoe repareer ik een zenuw.
Dat is de techniek van hoe je dat doet.
Ja, dus als je een zenuw hebt waar een kapot stuk in zit, of het nou eindjes zijn die van elkaar liggen met twee stompneuromen, of het is een heel stuk litteken wat erin zit, dan wordt het zieke stuk ertussen uitgehaald. Maar dan moet je natuurlijk het gat overbruggen. En als dat gat groter is dan een halve centimeter, dan wil je dat niet rechtstreeks aan elkaar hechten, want dan zit er te veel rek op. Dan is de spanning te hoog, zeg maar, op de naad. Dus dan moet er een stukje tussen. De meest gebruikte zenuw daarvoor is de serralis. Niet eens de hele lengte, maar de serralis van, zeg, als je 10 centimeter serralis hebt, kan je hem 3x3 centimeter graft maken, wat past op een medianus bijvoorbeeld.
Dus dan offer je een dove voet op aan een betere functie van bijvoorbeeld je bovenarm.
Ja, moet je heel goed met mensen bespreken. Bijvoorbeeld voor een deltoïd offer je een laterale tak naar de triceps op van je radialis, om op de axillaris te zetten.
En waar doen ze dit? Dit soort chirurgie? Is dat elk plastische chirurgisch centrum? Of is dat ook weer heel erg gespecialiseerd?
Dit zijn grotere centra. Dus bij ons, we doen het. We hebben een van de plastchirurgen. We hebben er twee, maar eentje is in het buitenland nu. Maar gespecialiseerd in dit soort zenuwchirurgie. Rotterdam, Leiden. Volgens mij zitten ook in Groningen mensen die dit zouden moeten kunnen. Maar niet iedereen heeft ervaring met ieder type ingreep. Maar op zich, het soort chirurgie gebeurt wel gelukkig op meer plekken.
En ik vroeg me nog af wat de rol van revalidatie is. Hè? Want revalidatiearts zit ook bij jullie perifere zenuwspreekuur natuurlijk. Als je wel continuïteit hebt van de zenuw, zeg je, nou, dan ga je het afwachten. Mm-hmm. Maar is het vooral de tijd wat je moet nemen? Of maakt het ook uit hoe je oefent en hoe je traint? En juist heel veel trainen of juist niet te veel trainen?
Ja, maar dat is een belangrijke vraag. Ieder perifere zenuwletsel brengt 2 gevolgen mee die niet standaard in de boekjes staan. Eentje is dat je duurbelastbaarheid afneemt. Dus als jij bijvoorbeeld een kapotte zenuw hebt en het zeg maar nog resterende deel van de axonen moet het werk erbij pakken, dan is dat gelijk aan dat de batterij ineens een heel stuk kleiner wordt voor die spier. Dus dan kan je nog wel 1 keer dat kleine ploegje aanzetten. Dan gaat de hele spier aan na een tijdje. Maar als je wil volhouden, normaal wisselen die ploegjes spiervezels en zenuwen wisselen af. En als je niet meer af kan wisselen, ja, dan wordt de arm of been lam, zwaar, moe. Dan moeten mensen even stoppen. kunnen ze niet door. En dat vertellen ze ook in het groot. Dus dat is eigenlijk inherent aan alle zenuwletsel, is dat de duurbelastbaarheid van de spieren die daaraan vasthangen afneemt. Het tweede is dat je anders gaat bewegen. Je hebt een brein dat een stukje software heeft voor hoe beweeg ik een hand, een arm, een voet, een been. En die, zodra er iets niet goed is in de hardware, zenuw kapot, been kapot, gaat je brein een andere manier verzinnen om het toch voor elkaar te krijgen. Vaak door een veel groter stuk lijf heel krampachtig aan te spannen, lekker dichtbij, dus tegen je aantrekken. En dat kan wel, en dat is in het begin ook wel nuttig, maar op een gegeven moment blijf je maar op die manier bewegen, terwijl de hardware weer beter wordt. En dat geldt niet alleen voor een arm of een schouder, waar we het heel goed van kennen, van neurologische hypertrofie als gevolg. Maar stel je voor dat iemand een hele pijnlijke knie heeft gehad jarenlang, door artrose, en uiteindelijk wordt er een nieuw kniegewricht ingezet. Die mensen lopen vaak heel stijf, want die willen natuurlijk niet dat die knie buigt. En dan zou je denken, nou, nieuwe knie erin, en dan gaan ze weer als een kieviet. Maar dat doen ze niet, ze blijven stijf lopen, want dat is de software. Die zegt gewoon, dit is nu lopen voor jou. Dus je moet mensen opnieuw de techniek aanleren van het bewegen van zo'n extremiteit. En het lullig is dat die twee dingen elkaar natuurlijk ook bijten. Want als je minder duurbelastbaar bent, dan sta je 's ochtends fris en vrolijk op. Dan ga je aan de slag, dan loopt de batterij leeg. En dan gaat je brein helemaal compenseren in de dag. En dan ga je steeds krampachtiger bewegen om iets voor elkaar te krijgen. Deze twee gevolgen, verminderde duurbelastbaarheid en veranderd bewegingspatroon, krampachtiger, meer energie. Dat is iets waar de revalidatie als ontzettend belangrijke rol heeft. En het team wat daarbij hoort, fysiotherapie, ergotherapie, handtherapie. Om te zorgen dat mensen technisch goed blijven bewegen, dus gewoon de techniek, kun je vergelijken met topsport. Je hebt kracht, je hebt uithoudingsvermogen, je hebt techniek. En als je een sporter hebt die alleen maar heel veel kracht en uithoudingsvermogen heeft, dan krijgt hij blessures als de techniek niet klopt. Nou, dat geldt ook voor deze mensen. Als ze kracht en uithoudingsvermogen gaan inzetten in de dag, maar de techniek klopt niet vanwege dat veranderde bewegen, dan lopen ze inderdaad blessures op. En de andere is dat je ergotherapeutisch ga je kijken naar hoe manage ik nou een kleine batterij. Dus dat is doseren. Je kan niet meer alles achter elkaar zomaar doen. Dan is die arm letterlijk leeg en moet je allerlei gekkigheid uithalen. Waar er nog veel meer energie gaat zitten. Maar je gaat kijken, kan ik het in stukjes knippen voor iemand? En dat vergt vooral voor patiënten, het is makkelijk uit te leggen, maar het vergt een gedragsverandering. En het vergt soms ook aanpassingen in hun werk of hoe zij dingen doen in het dagelijks leven. En daar heeft denk ik zo, de revalidatie heeft een hele belangrijke rol in. Veel belangrijker dan instrumenten zoals braces eraan hangen, et cetera. Anders blijft dit tot in de eeuwigheid deze mensen participeren.
En het zal ook wel eens voorkomen dat de revalidatiearts mensen naar jullie verwijst. Is dat dan vaak omdat ook zij denken dat er onvoldoende herstel is? Of is dat met een hele andere vraag?
Kan vraag zijn, is er hardwareherstel? Of zit het hem in een verkeerde balans tussen bijvoorbeeld hoe je beweegt en hoeveel energie dat kost? En dan denk ik als neurologische taak om uit te zoeken hoeveel hardware is er? Hoeveel zenuwfunctie, hoeveel spier? Revalidatie stuurt denk ik vooral terug als er onduidelijkheid is over bijvoorbeeld wat is er onderliggend stuk? Of kunnen we nog iets optimaliseren waar invasieve behandeling voor nodig is? Dus als iemand komt met een letsel waardoor de hele biceps en brachialis zijn uitgevallen, dan heb je nog iets kracht vanuit je flexorenmassa, maar kun je eigenlijk je arm niet meer helemaal goed buigen tot aan je schouder, of je de elleboog buigen tot aan je schouder, dan kan het zijn dat je de revalidatie mensen naar ons terugstuurt en zegt, kan hier chirurgisch nog iets? En je hebt secundaire chirurgie waarbij je even technisch een soort verbouwing doet, waarbij de gracile spier, een dunne lap uit je bovenbeen, haalt, om je sleutelbeen heen slaat en vastmaakt aan je onderarm. En dan heb je weer een lap spier die tussen je sleutelbeen en onderarm zit, waarmee je dus je arm kan buigen. Dat vertelt heel makkelijk, het is best een ingewikkelde ingreep en je moet daarna ook heel erg trainen natuurlijk om die beweging weer te gaan gebruiken. Maar ja, dat komt ook voor.
En wordt die secundaire chirurgie ook overwogen bij mensen die geen volledige paralyse hebben?
Eigenlijk alleen bij MRC 1 of 2, dus bijna helemaal geen aansturing. Zodra iemand zelf tegen de zwaartekracht in kan, kun je waarschijnlijk beter iemand ondersteunen dan wel met een brace of andere ondersteuning, dan dat je het helemaal vervangt. Want op dat moment haal je alle functie weer weg.
Nou, ik denk dat je heel mooi duidelijk maakt wat het belang is van het vervolgen van je patiënt. En niet denken, oké, er is continuïteit, dus het zal wel goed komen. En als het niet goed komt, nou ja, dan neem je maar wat langer de tijd. En we zien het wel, hè, want je hebt echt nog heel veel mogelijkheden. En zeker juist die eerste weken en maanden is het gewoon heel belangrijk om de patiënten nauw te vervolgen. En als je geen continuïteit hebt van de zenuw, ja, dan moet je uiteraard eerder gaan handelen. Wat ik me nog afvroeg, hè, want je vertelde ook over die zenuwechografie en hoe belangrijke rol dat kan hebben in kijken of er wel of niet continuïteit is. En zelfs op fysiek niveau om te kijken of je volledige continuïteit van je zenuw hebt. Je onderstreept ook dat het heel belangrijk is dat dat toch wel tot in elk geval het palet van instrumenten behoort tot een heel aantal neurologen in Nederland. Misschien niet iedereen. Maar stel, neurologen willen zich verder bekwamen in die zenuwechografie. Waar moet je dan heen? Welke cursus zou jij mensen aanraden om beter te worden in die perifere zenuwechografie?
Er zijn gelukkig verschillende opties. Er is een werkgroep van de NVKNF die in Nederland al jaren cursussen geeft zenuwechografie. Niet speciaal voor trauma, maar ook gewoon entrapment. Carpale tunnel, tarsale tunnel, ulnaris. Maar ook de wat ingewikkeldere stukken van je zenuwstelsel gaat scannen, zoals die plexus, zoals de ischiaticus. En als je jezelf, je moet daarna natuurlijk wel doen. Dus ergens een dagdeel in de week waarin je mensen met echo scant, is denk ik wel nodig om jezelf up and running te hebben en houden. Maar die cursussen zijn jaarlijks een keer of drie. Die zijn tot nu toe ook altijd vol ingeschreven. Daarnaast zijn er ook commerciële aanbieders die af en toe dit soort cursussen doen. We proberen ook met deze partijen samen te werken waar dat netjes kan heen en weer. Er zijn in de Verenigde Staten een aantal hele enthousiaste partijen. Onze KNF-zustervereniging daar doet ook ieder jaar heeft een grote cursus, heet Ultra EMG, dus NEMG en echografie. Bij de verschillende KNF-congressen in de wereld. Dus je hebt de International Federation of Clinical Neurophysiology. Die groep waar je daar straks noemde dat ik voorzitter van ben, is nu een special interest group van de ISCN geworden. En daarmee hebben we ook gezegd, we gaan iedere twee jaar aan hun congressen gaan we een stuk echografie toevoegen. Juist om mensen de gelegenheid te geven om kennis te maken. Wat ik tot nu toe ook nog doe, is als vakgroepen in Nederland zeggen, ik wil heel graag mijn laboranten, mijn neurologen een keer kennis laten maken, is dat ik gewoon in company een dag met hen kom trainen op je eigen apparatuur in je eigen centrum. Zodat je met je eigen vertrouwde ploeg, als het ware, daar mee kennis kan maken. Dat is alleen maar een start, hè? Daarna moet je inderdaad aan de slag. En onze afdeling, KNF op het Radboud UMC, bieden eigenlijk al jarenlang plekken aan buitenlandse gasten, eentje per keer, die bij ons tot een paar weken tot max drie maanden komen trainen en dan gewoon in de spreekuren meedraaien om zich te bekwamen. En ik vind het echt heel, heel erg mooi om te zien dat een aantal van die mensen zijn in hun land ook als het ware de voorlopers geworden van dit weer opzetten.
En heb je speciale echo-apparatuur nodig of kan elk echo-apparaat een zenuw in beeld brengen?
Ieder echoapparaat is ingesteld om het te kunnen. Het vergt, het gaat vaak uit van een soort setting die heet MSK, dus musculoskeletaal, iets met armen en benen, zeg maar. En je hebt een bepaald soort instelling nodig waarmee je zenuwen mooi kan, als het ware, kan highlighten uit hun omgeving door gebruik te maken van de anisotropie van een zenuw. Klinkt een beetje technisch.
Maar het is meer een instellingsprobleem dan dat je een ander echoapparaat of een speciaal echoapparaat voor moet aanschaffen.
Ja, als je al een apparaat hebt staan op je neurologieafdeling waar je bijvoorbeeld carotis duplexen mee doet, dan kom je denk ik al een heel eind op het moment dat je de instelling of een preset zou maken voor zenuwen. Daar bellen of mailen mensen nog wel eens over. Help eens met, kunnen wij het hiermee?
Als we het hebben over de groene KNF, niet allemaal nieuwe apparaten overal moeten aanschaffen. Duplexen worden denk ik in elk centrum gedaan. Kom je dus al een heel eind mee?
Ja. Wat lastig is en weerbarstig is in de praktijk, is de planning. Want in het begin hebben we ook gezegd, kan je niet kijken of je bijvoorbeeld met je vaatafdeling of met de spoedeisende hulp of de radiologie kan delen, zodat jij een dagdeel in de week kan doen. En in de praktijk blijkt dan toch net altijd dat apparaat nodig op het moment dat jij bedacht had dat je een patiënt wilde zien. Dus in die zin is er heel veel overlap tussen systemen die een deel van de week staan te niksen, denk ik, tussen afdelingen. Omdat wij die logistiek niet in de vingers krijgen. Als je het over hebt over groene KNF, is dat nog wel iets om op ziekenhuisniveau te proberen te stroomlijnen. De inzet van dit soort apparatuur.
Dat kan nog wel geoptimaliseerd worden.
Dat denk ik zeker. Maar wat heel leuk is tegenwoordig, is dat je ook handheld echoapparatuur hebt, waarvan enkele voorbeelden zodanig zijn dat je er ook echt zenuw mee kan scannen. En dan heb je het over gewoon een scanner die je in de zak van de witte jas kan steken en met een iPad kan uitlezen.
En hoeveel kost zo'n
echoapparaat? Geen aandelen, maar ongeveer €5.000. En dan moet je de iPad er nog bij kopen of je laat het plaatje op je telefoon zien. Maar dat is wel vrij klein, zeg maar. Ieder scherm is goed. Het gaat via wifi.
Mooie techniek.
Ja, voor de kerst.
Precies. En nog even terugkomend op de echo-cursus. Wanneer is de eerstvolgende cursus?
Over een paar weken, maar vol.
Maar vol.
Als je wil kijken, we hebben een We hebben ook een hele mooie website vanuit die KNF-vereniging. In slecht Nederlands neuromuscularultrasound.nl. Er is een YouTube-kanaal wat zo heet, neuromuscularultrasound.nl. Te herkennen aan de zwart-wit echoplaatje van een opgestoken duim. Daar staan allemaal instructievideo's op, gratis, voor mensen die gewoon willen zien hoe het moet.
Zullen we de link in de footnote zetten? Dan kan iedereen
prima,
daar eens om kijken.
Mooi plan.
Duivelse dilemma's.
Dan willen we eigenlijk afsluiten met nog een aantal duivelse dilemma's.
Oeh, ja.
Dus ik geef je twee opties en we horen graag één antwoord. Ja. Nooit meer onderwijs mogen geven of nooit meer klinische patiënten zien?
Genoeg antwoord. Dat is echt een duivels dilemma.
En we horen heel graag één antwoord van je.
Dan, ik wil hier niet kiezen. Ik zou geen dokter zijn als ik geen patiënten zou zien. Dat is echt het voorwiel van de, of dat is de motor, zeg maar, van het onderwijs en de research.
Helaas moet je dan toch het onderwijs laten vallen in deze keus.
Ja, je hebt nu het pistool tegen mijn slaap staan, maar ja.
Dan voorzitter van het KCN of voorzitter van COC Nederland, de LHBTQIA+ organisatie?
Wow. Iets langer toelichten. Het KCN is een prachtige club. Maar daar draai ik al een heel tijdje mee en daar kunnen we mooie dingen doen. Ik denk niet dat het daar veel uitmaakt als ik voorzitter word. Voorzitter van de landelijke COC, het Cultureel Ontspanningscentrum in dit geval, is een hele, hele andere lastige job. Ik woon thuis samen met een voorzitter van een regionale COC en het is een uitdaging. Maar goed, daar hou ik wel van. Als ik even niks anders te doen heb, omdat ik geen patiënten ook niet meer mag zien van jullie, dan zou ik het nog wel een draai willen geven.
Wie weet voor de toekomst. Alle cowboylaarzen of messen en zwaarden uit huis?
Dan gaan alle laarzen. Ja, ik kan ook prima, dat zien jullie niet in de podcast, op sneakers door het leven of op andere schoenen. Dus.
En een oplossing voor het arts-assistententekort in opleidingsziekenhuizen? Moet dat zijn neurologen als voorwacht of inkorten van de KNF-stage?
Eindelijk gewoon een dilemma waar ik een volmondig antwoord op kan geven. Ook gewoon neuroloog in de voorwacht.
Dat is duidelijk.
Hartelijk dank, Nens. Wat leuk dat we hier mochten zijn en dat jij ons zo uitgebreid hebt weten bij te praten over het perifere traumatische zenuwletsel. Ik heb een heleboel ervan opgestoken. Ik hoop de luisteraar ook. En dank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.
Dank voor de mogelijkheid en nog heel veel plezier met de volgende van je podcast. Heel leuk initiatief.
Dit was Hersenspinsels. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.